voor de luisteraars van de kerktelefoon wil de schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. We lezen 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. We zingen psalm 146, vers 3 en 4. Psalm 103, vers 2 en 6. Psalm 72, vers 11. Psalm 35, vers 1. We noemen nu de schriftlezing 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. En we zingen Psalm 146, vers 3 en 4. Psalm 103, vers 2 en 6. Psalm 72, vers 11. En Psalm 35, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 146. En daarvan het derde en het vierde vers. Het derde: zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het vierde: het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En wat er verder volgt: het derde en het vierde van Psalm 146. schriftlezing voor deze middaguur vindt u in het Nieuwe Testament in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus. Daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen het 13e vers. Wij noemen die als de schriftlezing in het middaguur 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, zeggende, die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vrees, ten tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurige lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezien des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat zijn dat bijzondere woorden die wij aan het eind van deze schriftlezing tot ons hoorden komen. Deze woorden zullen meegaan, Heren, de tijden de eeuwen door. Het woord dat onder u verkondigd is. Het woord dat onder ons verkondigd is. Nou, kijken we niet om ons heen, Heere. Maar we hebben nu ook een ogenblik heel bijzonder met onszelf van doen. Het woord dat ook tot ons gesproken is. Er zijn er, Heere, u weet dat, die al zoveel predikanties hebben aangehoord, die het misschien niet meer tellen kunnen. Ook de jongeren minder en minder bewust, maar toch wij allen tezamen. Al zo menigmaal het voorwerp geweest van de bediening des woords, het woord dat onder u verkondigd is. En dat is een woord dat met ons meegaat. O Heer, als wij dan sterven moeten, zonder tot de kennis der waarheid te zijn gekomen, zo vaak gehoord, dan zal dit woord een bijzondere last op onze ziel betekenen. Maar dat gaat mee. En dan klinkt het daar in die buitenste duisternis, het woord dat onder u verkondigd is. En het zal een bijzondere plaats zijn, Heere. Daar in die helse benauwdheid, waar kerkmensen zijn. Die zullen toch nog dieper weggezonken liggen dan anderen die onder dat woord nooit gekomen zijn. Het woord dat onder u is uitgegaan, dat onder ons is verkondigd geworden, het zal een eeuwigdurende aanklacht zijn. Zo vaak gehoord, misschien wel verstandelijk beaamd, ja zelfs onszelf daaronder geschaard met de overtuiging ook bevindelijk er iets van te kennen. En als het dan toch nooit kracht heeft gedaan op de ziel, nooit door dat woord waarin Christus is voorgesteld, het hart gereinigd is geworden, Heere, dan kan er misschien wel veel zijn gebeurd. Misschien wel zoveel dat kinderen Gods een mond van verbazing openvalt. Maar als gij er niet van weet, als het niet zaligmakend is geweest, Heer, het zal een verschrikking zijn in de verschrikking, om dan onder het woord te zijn geweest. En nochtans, Heer, is dat ook een ontzaglijk woord voor ons die hier nog mogen zijn. Al is het dan dat we tot nu toe hebben tegengestaan en ons nooit gewonnen hebben gegeven aan dat woord, het zou toch vanmiddag nog kunnen. Want het woord dat onder ons nog verkondigd wordt, het kan dus nog, Heer. Wat misschien nog niet gebeurd is, en dat weet u van een ieder van ons volmaakt, dat zou nu nog kunnen. Zou het daartoe dat het woord nog kracht willen laten doen, Heer, dat het ons verbrijzelt en verbreekt, maar ook vertedert. In alle gevallen vernedert, dat de grond met onszelf brengt, opdat daar zou komen die goddelijke persoon, uw Zoon, van eeuwigheid aangewezen als borg en middelaar, om daar nou zo'n verloren ziel op te rapen. Daar is hij toch altijd werkzaam, Heer. In de diepte, dat heeft u toch zelf gezegd, daar woon ik, in de hoge, in het heilige, en daar in de diepte, de armen van geest en de verslagen van hart. En die voor mijn woord beeft. In de laagte. Heren, daar moeten we komen, dat weten we. Maar dat willen we niet. Wij willen niet als een verlorene daar liggen. Wij willen niet de straf toevallen. Want denken we, stel dat hij het ook voltrekken zal, dan lig ik daar eeuwig buiten. Heer, we zullen ons met hand en tand toch verzetten. Dan mag de bede zijn vanmiddag. Breek dan die weerstand af. En de onverschilligheid neem die weg. En maak zo plaats voor die gezegende borg. En al wat zijn lippen uitgaat. Dat vrede van de kerk. Vrede die hij verworven heeft. Met zijn dierbaar bloed. En dat dan wordt kostelijk toch. In de ogen van diegene. Die in de verlorenheid van hun bestaan met dat bloed worden bediend. O gezegende bloedbruidegom, roepen ze dan wel eens uit. Uw bloed is meer waard dan al het kostelijk goud van deze aard. Mag dat gebeuren, Heere. En dat moet ook gebeuren. Nee, dat moet niet. U bent het niet verplicht. Maar het moet toch wel. Want het gaat om een eeuwigheid. En wij beseffen dat ook al niet. Wij zitten hier als koningen die nooit van hun troon zullen afgaan. We zitten hier als mensen die altijd maar denken hier te kunnen blijven. Heer, en dat is nou een van die zaken die gij toch ook gaat doen en voltrekken. Namelijk dat dat niet is. Dat het omgekeerde waar is. We zijn er maar een ogenblikje. Daar gaat u door uw geest de mens van overtuigen. Een ogenblikje. In de tijd. Wat is de tijd vergeleken op die grote eeuwigheid? Een ogenblikje. En in dat ogenblikje moet het nu gebeuren. In dat ogenblikje moet het nu voltrokken worden. De waarachtige bekering des mensen. Van dood levend gemaakt te worden. O Heere, geef er ook in de gemeente haasten en spoeden. We spotten met ons leven. We tarten u keer op keer. We tergen u en in uw geduld. Heere, hebben wij al zo vaak wel moeten zien hoe groot het is. En Heere, nog misschien nog nooit gezien hoe duur dat is. Om in dat geduld weliswaar uw liefde te ontwaren. Maar daar niet voor te vallen. Het te misbruiken om nog langer door te gaan. Dat verzet nog langer vol te houden. Heere, wanneer komt toch de dag dat wij samen zullen vallen? Wanneer zal het uurtje dan aanbreken? Dat u ons sterk wordt. Dat we het met Jeremia mogen uitroepen. Gij hebt mij overmocht. Gij zijt mij te sterk geworden. Heere, wij zijn één grote vesting. Van vijandschap en tegenstand. Breek die nog af. En gedenk daartoe de prediking van uw eigen woord en getuigenis. Ook in dit middaguur. Gedenk het zo. Dat geen ziel kon het wezen. Nog langer in zijn onbekeerde staat kan voortleven. Heren, en daar heeft u daar in ons geen enkele reden om zulks te doen. In ons vindt u alleen reden om het omgekeerde te doen. Om ons voorbij te gaan. En eenmaal weg te werpen met een mannelijke wegwerping. Maar Heren, dan is het toch wat de kerk heeft geleerd. Neem dan redenen uit uzelf. Dat is toch uit dat eeuwig welbehagen. Heren, daar komt de kerk toch uit op. Uit dat soeverein behagen Gods. In de stilte dat er nooit begonnen eeuwigheid hebt gij dat gewild en ook besloten. En die zal er ook komen, die kerken Gods. Ik zal mij een volk formeren en dat zal mijn lof verkondigen. Dat zal de lof des Heren aanheffen. En dat zal de lof des Heren voortzetten. Tot in alle eeuwigheid, gelukkig volk Heren. Dat zo de tong mag mengen in het koor van engelen. En de gezaligden die nu al daar zijn en die nog zullen komen. Om samen de lof des Heren uit te galmen alle eeuwen door. Heren, wil daartoe nog vanmiddag werkzaam zijn onder ons. Wil gedenken, het spreken, het luisteren. Hier en thuis in midden van alle zorgen en moeite die ons hart kunnen bezet houden. Wil daar nog plaats voor maken. Voor de gezegende inkomst van Immanuel. Want waar hij nu komt en troont en woont in het hart van zijn volk, daar moet alles wijken. Daar zal alles eronder komen. Want gij hebt uw kerk gekocht. Met lichaam en ziel, u neemt die kerk volkomen voor uw rekening. Alle zondelast, gij hebt die uitgedelgd door de bloedstorting aan het kruis van Golgotha. Alle zorgen, gij geeft kracht om die te dragen. Alle kruisen, u heiden ze nog tot nut en zaligheid van uw volk. Ach, Heere, wilt u zo nog afdalen en ook onder ons wonen en werken. Tot roem van vrije genade, om Jezus wil. Amen. De orde van behandeling gemeente is zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Wij lezen u vraag en antwoord 1 en 2. Zondag 1. De vragen en antwoorden 1 en 2. Vraag En antwoord 1, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder den wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten op wat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? Antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover de lezing van zondag 1. De enige troost in leven en sterven. Wij worden daarin bepaald bij ten eerste de verlossing. Ten tweede de bewaring. Ten derde de verzekering. En ten vierde de heiliging. De enige troost in leven en sterven. Staan we stil in de eerste plaats en dan ook het meest uitgebreid bij de verlossing. Ten tweede bij de bewaring. Ten derde bij de verzekering. En ten vierde bij de heiliging. We mogen nog met elkander zingen van Psalm 103. En daarvan het tweede en ook het zesde vers. Het tweede loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw kranken kent en liefderijk geneest. En het zesde, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gaan beslaan. En wat er verder volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 103. Gemeente, alle vlees is gras. Alle heerlijkheid is mens, is als een bloem van het gras. Woorden door Petrus geschreven in zijn eerste zinbrief. Ze komen van de profeet Jesaja, 40ste hoofdstuk. Alle vlees is gras, vlees, menselijk vlees, wij mens, gras. Onze heerlijkheid als een bloem van dat gras. Dat gras dat verdort, de bloem valt af. Dat is de mens, sterft. Dat is de waarheid van ons aller leven, gemeente. Alle mensen moeten sterven. Alle mensen moeten sterven. Kleine mensen. Grote mensen. Sterven. Dan is het leven op aarde voorbij. En dat is een waarheid die niemand van ons zou kunnen en ook niet zou willen ontkennen. En toch, gemeente, het is een zeer ongewenste waarheid. We willen er ten diepste ook niet van horen. Ook vanmiddag, ach, dan denken we, het leven is al zo kort. En dan nog in die korte tijd, die woorden te moeten horen, het vergalt alleen maar ons leven. Dat dan die korte tijd die wij nog hebben, maar door ons gebruikt worden, ja, waarvoor dan? Om eruit het leven te halen wat eruit te halen is. Het is een ongewenste waarheid. Wij willen van het sterven niet horen. Bederft onze levensvreugde. Spreek er dus niet van. Geliefde, een ongewenste waarheid. Wij zijn door onze vallen Adam in staat, dat is erg genoeg, in staat om ons leven te vullen met dat zogenaamde korte termijn denken. Korte termijn handelen, niet te ver vooruitkijken, net als dat bijtje van de ene bloem naar de andere bloem. Niet wetend van het ogenblik dat straks het bijtje dood neer zal vallen. Onbewust van het sterven. Zo leven wij ook, willen dat althans, korte termijn doelen. Vanavond is rustig zitten. Morgen daar naartoe. Binnenkort komt er een kleine bij onze zoon. En over een paar maanden met vakantie en zo. Bezig met korte termijn doelen. Niet te ver, niet te ver. En zeker niet aan het einde denken. De dood. De dood die wenkt ieder uur. Geliefde, dan zijn we heel letterlijk zeer kortzichtig. En kijk u alstublieft toch maar verder. Sterven. Want u kunt wel vluchten in dat korte termijn handelen en denken. Maar daarmee heeft u die ontzaglijke zaak niet opgelost. En straks komt de dood op het alleronverwachts, u onvoorbereid. Zo God ontmoeten. Gebruik dan die tijd. Dat is ook de boodschap vanmiddag. Geliefde jong en oud, gebruik dan die tijd. Om er klaar voor te zijn wanneer die bloem gaat verdorren. Wanneer de bloem gaat vallen. En uw leven valt in de groeven der vertering, uw ziel valt in de handen van God. En zal het dan meevallen? Of zal het eeuwig tegenvallen? De dood wenkt ieder uur, ieder mens moet sterven. Geliefde, en als we dat ook vanmiddag overwegen, doe dat. Dan komt het toch in ons hart. Als het wel is. Een zaak naar boven. Welke zaak? Dat er iets moet gebeuren. En dat is weer zo'n waarheid. En hou het bij deze waarheden, geliefde. Wij allen moeten sterven en God ontmoeten, dat is één. En het tweede, we moeten dat ook voor onszelf volkomen toestemmen. Er moet wat met ons gebeuren. Er moet wat gebeuren. Voordat het te laat is. Wat moet er dan gebeuren? Ach, u zegt misschien wij moeten wederom geboren worden. En u zegt we moeten geloven. En u zegt misschien moet waarachter door God en tot God bekeerd worden. En de kinderen die zeggen we moeten een nieuw hartje hebben. En laten we nou vanmiddag, dat andere is ook maar evenzeer waar, vanmiddag nou eens zo met de kinderen zeggen. Ouders, ook dat is een waarheid. Een nieuw hart. Het oude hart, dat klopt van eigen liefde. En dat nieuwe hart, dat klopt van Gods liefde. En dat is nou het ganse stuk der bekering. Dat oude hart, dat klopt van eigen liefde weg. Een ander hart, dat klopt van Gods liefde. Zo eenvoudig kan ik het zeggen. En dan heb ik niets te weinig gezegd. Heb ik alles gezegd. Een hart dat klopt van Gods liefde. Dat is nodig. Anders kan ik niet sterven. Anders kunt u niet sterven. Wat is toch van belang, geliefde, dat we het zo zeggen. Want we kunnen ook vluchten in een veelheid van woorden. En zaken en overtuigingen. En stellingnames. Maar zo eenvoudig, ga daarmee naar huis. Ga daarmee op de knieën. Val daarmee vlak voor God. Ik moet sterven. Er moet wat gebeuren. Ik moet een hart hebben dat klopt van goddelijke liefde. Meer is niet nodig. Meer kan er ook niet zijn. Dit is het. Waardoor een mens eenmaal ook na dit leven getroost kan sterven. En zijn God zonder verschrikken kan ontmoeten. Geliefde. Een hart dat klopt van Gods liefde. En wat is daartoe nodig? Dat ik een andere eigenaar krijg. Alleen als ik een eigendom ben van Jezus Christus. Heb ik zo'n hart. Dat klopt voor God. En zijn dienst. Ik moet dus eigendom worden van Jezus Christus. Dan krijg ik zo'n hart van Gods liefde kloppende eigendom van Christus Jezus. En dat is de enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Eigendom van hem ben. Dat is de enige troost in het leven. Om het door te kunnen. En in het sterven. Om het leven uit te kunnen. De enige troost. Andere grond en troost. Is er niet buiten deze troost. Is het een eeuwige troosteloosheid. Eeuwig buiten Gods liefde en gemeenschap. Enige troost. Het eigendom van Christus Jezus geliefd. Enige troost. Is er plaats voor? Is er plaats voor troost? Ja, zegt ze. Maar dan zonder omwegen, gemeente. Bent u dan verdrietig? Ja, ik ben verdrietig. Waarom? Er is zoveel in mijn leven waar ik niet doorheen kan kijken. Er zijn zoveel zaken die ik niet kan oplossen. Het vliegt me soms naar de keel. Geliefde. Ik wil u niet teleurstellen. Maar dat is niet het verdriet dat ik bedoel. Ik ken dat wel. Dat is niet het verdriet waar het in eerste instantie om gaat. Als ik u vraag, bent u verdrietig? Dan vraag ik naar een ander verdriet. Bent u verdrietig over de zonde? Heeft u wel eens geweend omdat u zondaar bent? Heeft u wel eens geweend omdat u God bedroeft met uw leven? Een droefheid over de zonde. En een droefheid naar God. Want door die zonde ben ik God kwijtgeraakt. En ween over de zonde. Dat is daarom ook altijd wenen over Gods gemis. Geliefden, waar zijn ze in ons midden? Die het uitroepen, ik ben God kwijt. Waar zijn ze die het uitroepen? Wee mij, ik heb gezondigd. Een droefheid over de zonde. De zonde die scheiding maakt tussen God en mijn ziel. Ik word teruggebracht naar het paradijs. Daar heb ik mijn hand op geheven. De vrucht genomen, God getergd. De gehoorzaamheid opgezegd. De gemeenschap verbroken. Alles stuk, alles verbroken. En door die ene daad is deze heerlijke schepping veranderd in één grote algemene begraafplaats. Door die ene zonde is de dood in de wereld gekomen en we waren gewaarschuwd. De dood is gekomen, nu is alles liggende onder de dood, alles. De kinderen zingen het ook, hè? Nu gaan de bloemen nog dood. Alles gaat dood. Mens en dier en plant. Alles ligt onder het oordeel van de dood. Wij hebben ons vergrepen aan Gods liefde. Het verbod overtreden. De dood in huis gehaald. De gemeenschap verbroken. Nu zijn we allemaal mensen buiten de gemeenschap. Geen gemeenschap met God. Maar ook geen gemeenschap met elkaar. Nu staan we er allemaal alleen voor. Allemaal alleen voor. Ja, dat is ons bestaan, geliefde. Kan je gelukkig getrouwd zijn. Lieve kinderen hebben, ge staat er alleen voor, alleen op de wereld gekomen, alleen de wereld af, je staat er alleen voor, onverzorgd, in het leven onverzorgd voor de eeuwigheid. En de ziel die dat beseft, die roept het uit vanmiddag, daar niemand zorgde voor mijn ziel, dat is mijn toestand. Dat is mijn toestand, ik sta er alleen voor. Kunt u mijn hand vasthouden? Straks laat alle handen los. Alleen God ontmoeten. Alleen die heilige God onder ogen komen. En dan niet te kunnen bestaan. Schandvlek in zijn heilige ogen. Mijn laatst van de zonde, ga weg van mij. We hebben de dood in huis gehad. En alles op deze wereld ligt onder dat rouwkleed van de dood, alles moet sterven. En ook deze ganse wereld, dit heelal, zal eenmaal brandende voorbij gaan. Alles onderworpen aan de dood. En dat is wat God nou zijn kinderen leert. En die zijn dan verdrietig. Die zijn bedroefd, die gaan wenend over de wereld. Wee mij, God kwijt. Alleen maar zonde. In de eeuwige dood verogen. Geliefde, zo gaan mensen, kinderen. Gebogen over deze wereld. Kent u die toestand? Dat u het bent gaan zien. De dood. Dan zijn er ogenblikken, dan kun je nergens meer kijken. Overal staart de dood je in de ogen. De ogen der medemensen. Van de dieren. de wereld alles onder het oordeel des doods. Nee, dan is er geen vreugde meer in de ziel. Weeklagend over de wereld. Een droefheid naar God. Alles kwijt. Maar de nameloze armoe, gemeente. Dat is niet uit te drukken. Dat is niet uit te drukken. Dat is niet uit te wenen zelfs. De mens zou zich doodwenen, dat meen ik. Als God hem daar niet in tegenkwam. Vanwege de zonde. Die dit alles teweeg hebben gebracht. Die zonde, die Gods hoogheid schonde. Zijn eer vertrapte, zijn liefde vertreden. Die vuile zonde. Waar komt er toch een afkeer in het hart van een ontdekt zondaar? Die zou die zonde met wortel en tak willen uitroeien. En die krijgt toch zo verlangen om nou op die plaats te mogen komen waar hij nou nooit meer kan zondigen. In die eeuwige zondeloosheid. Geliefden, voor dat volk heeft God nou troost bereid. Die deze droefheid kennen. Voor deze zielen heeft God zijn Zoon gegeven. Zijn eeuwig schoot en wonderkind Jezus Christus. O, dat is de Vader. In zijn onpeilbare liefde heeft de Zoon gegeven. En dat is de Zoon in zijn onpeilbare liefde. Hij heeft zichzelf gegeven. En dat is de geest die dit alles ook toepast. Die alles geeft om zondaren daar nou mee te verblijden en te vertroosten. Met de Zoon van Gods eeuwige liefde. De Vader doet niet anders dan zijn Zoon geven. In de eeuwigheid heeft hij hem gegeven. Aan een uitverkoren kerk. Om in hem haar zaligmaker te ontvangen. In de tijd heeft de Vader de Zoon gegeven. In het vlees gegeven, mens doen worden. De Vader heeft de Zoon gegeven. Om de wet volmaakt te volbrengen in de plaats van zijn kinderen. En zo het eeuwige leven te verwerven. De Vader heeft de Zoon gegeven. In de dood overgegeven. Onder zijn helse toren besloten. Om zo de straf te dragen, die ontzaglijke straf over de zonde, de helse pijn en benauwd in zijn eigen ziel en lichaam gevoeld, in de plaats van zijn kinderen. De Vader heeft zijn Zoon gegeven, in het vlees, in het oordeel, maar ook in de harten van Gods kinderen. De Vader heeft de Zoon gegeven, in het uur der liefde, als die Zoon binnenkomt en die ziel lieflijk omhelst. De Vader heeft de Zoon gegeven. Van een koning die daar heerst in de hemelse heerlijkheid. Om zijn kerk te regeren door woord en geest. De Vader heeft zijn Zoon gegeven die nu zit aan de rechterhand des Vaders. Als die priester die altijd voor zijn kerk bidt. De Vader heeft zijn Zoon gegeven. Als die grote hoge priester intredend. Als die profeet die spreekt door de mond van zijn knechten op aarde. Vrede voor een verdoemelijk zondagsvolk. De Vader heeft zijn Zoon gegeven als een rechter van alle vlees. En hij zal zijn Zoon geven tot in alle eeuwigheid aan de kerk. Als die grote bruidegom en die grote oudste broeder van het huisgezin van God in Christus heeft God de Vader alles gegeven. Zijn enige geboren kind. Het teerste wat hij had. Jezus Christus. En dat is de troost. In leven en sterven. Voor een volk. Dat op alles de dood heeft moeten schrijven. Dat wenend over de wereld gaat. Hoe word ik met God verzoend? Gemeente. Christus gegeven. Een enige troost. In leven en sterven. Nou zijn eigendom. Ze mogen zijn. En wat heeft dan die gezegende Christus gedaan? Dat hij nou de enige troost is. En dat het groot is om zijn eigendom te mogen zijn, zijn kind te mogen wezen. Onze catechisme zegt het met die heerlijke, klassieke bewoordingen. Met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Met zijn dierbaar bloed. Petrus 1. Niet met vergankelijke zaken. Volk des Heren niet met goud en zilver gekocht, maar met de prijs van dat dierbaar, dat is dat kostbare bloed van Christus. Dat is zijn offer waarmee hij zich overgegeven heeft in de dood. Met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En zo is hij de eigenaar, omdat hij betaald heeft. Een eigenaar heeft ook betaald voor zijn eigendom. Dat heeft Christus gedaan. Zijn dierbaar, kostbaar bloed gestort. Geliefde, dan zien we vanmiddag gaan. Hij die mens is geworden. Op het pad des doods heeft hij zijn voeten gezet. En die weg ten einde toe bewandeld. Tot in de buitenste duisternis van de Godverlatenheid. Daar hebben zijn gezegende Godsvoeten hem gebracht. In het volkomen doorlijden van de ganse toren van God over al die kinderen die het verzondigd hebben voor de Heer. Al hun hellen heeft hij doorleden. Dat is de betaling. Hij heeft een straf over de zonde gedragen. En door die betaling te brengen, aan te brengen, heeft hij recht gekregen op die kinderen. Dat staat er. Dat is je troost. Hij is mijn eigenaar. Ik ben zijn eigendom. En wat heeft die eigenaar dan gedaan voor dat eigendom? Hij heeft betaald voor al mijn zonden door de straf daarover te dragen. En zo gaat de catechismus verder. Hij heeft mij daarmee ook uit de heerschappij van de duivel verlost. De verlossing door Christus betekent dus een betaling aan de Vader. Mijn schuld betaald. En betekent die verlossing ook een weghalen onder de heerschappij van de duivel. Want door mijn diepe val ben ik een kind des duivels geworden. Doende de wil van Satan. We hebben er vanmorgen ook over gesproken. Zo is dan die verlossing niet alleen een betaling, mijn straf gedragen, maar ook een verlossing weggehaald onder de heerschappij van de duivel. Hoe dan? Tweeërlei, geliefde, ten eerste. Ten eerste kan de duivel, nu mijn schuld betaald is, mij nooit meer aanklagen. Dat heeft de duivel altijd wel gedaan. Dan ging hij naar de hemel. Dan ging hij naar God en zei: Job, die man die hoort in de hel. En David kijkt en valt hij. Je moet hem wegwerpen. Hij heeft gezondigd, hij is de dood waardig. De duivel die aanklaagt bij God. Die aanklaagt van binnen. Je hebt geen deel aan God. Uw zonden zijn te groot. Uw geloof, dat is eigen werk. En zoveel meer. Altijd maar aanklagen. Maar nu de betaald is, nu mag de kerk zeggen: weg Satan. Nu roept Paulus het uit: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wie zal dan verdoemen? Nou kan die niet meer aanklagen, want de prijs is betaald door Christus. Zijn mond is nu gesloten, al probeert hij het natuurlijk wel. Maar hij kan geen recht en aanspraak meer laten gelden. Hij kan het niet meer afwijzen. Het is doodschuldig. Werp die kinderen in de hel. Dat kan hij nou niet meer zeggen. Want dan komt er één naar voren die zegt: ja, maar ik heb betaald. De schuld is weggedaan. Je hebt de schuld des volks uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Dat is troost. Dat is troost. Dat is de enige troost. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van onze schuld en zonde weggedaan. Aanklachten gestopt. Maar nog wat, geliefde. Onder de heerschappij van de duivel weggehaald. Ik was zijn volgeling. Ik deed zijn wil. Maar dat is ook anders geworden. Want Christus heeft niet alleen vergeving der zonde verworven door zichzelf als offer aan God op te offeren en zo de prijs te betalen. Maar hij heeft ook in alle gehoorzaamheid het eeuwige leven verworven door de wet te houden. En, geliefde, hij heeft ook de levendmakende geest verworven. En die schenkt hij ook zijn kinderen. Dus, geliefde, wanneer wordt die troost nou ervaren als Christus in het hart van een uitgewerkte zondaar binnenkomt? Als alles eronder ligt, met het recht van God verenigd, dan verheerlijk God zijn Zoon door hem te geven. Te geven aan die verloren ziel die niet meer kan bekijken, die het niet meer kan bezien. En die dan ontvangt boven bidden en smeken, die gezegende Zoon van God, ook wat een ogenblik, als hij intreden doet in het hart, geliefde. Dominees doen ik intreden in de gemeente, maar God Zoon doet intreden in het hart. Om daar te bedienen met woord en geest en nooit meer uit het hart te wijken, dat is die goddelijke intreden. In het uur der liefde. En neemt hij de heerschappij uit de handen van de Satan. En dan gaat dat volk niet meer de wil van de duivel doen. Maar door die geest die hij meeneemt en uitstort. Gaan ze nu wandelen naar de zin en mening des geestes. Dan gaat die wil niet meer de zonde liefhebben en volgen. Maar dan mag Paulus zeggen, het goede dat ik wil. Ik weet wel, daar zit het vlees tussen. Maar hier het goede dat ik wil, die wil is omgebogen om u het goede te doen. Het goede te doen in Gods ogen en het goede voor Jeruzalem te zoeken. En zo is ook de ziel verlost van onder de heerschappij van de duivel. De aanklagende mond is gesloten. En zijn wil is niet meer de wet van Gods kinderen. Nu is Gods wil hun wet geworden, nieuwe wet in mijn leden, zegt Paulus. Een nieuwe wet, een nieuwe wil. Verenig met God om te wandelen in zijn voetsporen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ziet u, mond gesloten. Zijn wil doorkruist, een andere wil. Christus geschonken als een offer voor de zonde. Als degene die de wet heeft verbracht en het eeuwige leven verwerven. Die geschonken wordt in het uur der liefde. En die troost dan meeneemt in zichzelf als hij zich weggeeft. Als hij die ziel liefelijk omhelst, wat doet hij dan? Dan doet hij twee dingen. Het uur der liefde is het geven en nemen, geven en nemen. Hij geeft zichzelf. Zie, hier ben ik. Hij geeft zijn bloed in de stervende liefde. Hij geeft de geest. Hij geeft uitdelging van de schuld, hij geeft alles, maar hij neemt ook, hij neemt die ziel in bezit. Hij omhelst hem en zegt, gij zijt de mijne. Dat is nou geven en nemen van die ene kant. Hij geeft zichzelf en hij neemt die ziel. En dat is een gelukkig huwelijk hoor. Dat kan ook nooit meer verbroken worden. En met Christus worden mij nu alle dingen geschonken. Dat is de roemtaal van de kerk, geliefde. Met Christus alle dingen geschonken. Hij geeft zichzelf en al zijn verdiensten, al zijn weldaden, al zijn schatten, al zijn gaven, deelt hij aan zijn kerk mede. Geliefde, dat is de enige troost. Als hij komt, komt hij met vergevende liefde, met een vernieuwende geest. En neemt hij alles mee en hij neemt zijn bruid mee in zijn armen en hij voert ze naar de bruiloftzaal daarboven. Enige troost in leven en sterven. Mijn eigenaar. Die voor mij betaald heeft. Die mij verlost heeft. En die mij ook bewaart bij de verworven verlossing. En die mij bereid maakt om niet meer voor mezelf te leven. Maar nu een hart ontvangen dat klopt van goddelijke liefde. Om voor hem voortaan en alleen te leven. Wat is dan het groot in dit leven? Ik heb een troost ontvangen. Maar ook tot bestemming gekomen. Want voor de waarachtige bekering is een mens, ach, als een blad. Dat dwarrelt zo naar beneden. Om in het uur van het sterven op de grond te komen. Verteerd te worden. Het lichaam en de ziel. Dat is mijn bestaan, geliefde. Een vallen blad. Eindig in de groeven der vertering. En mijn ziel in die eeuwige groeven ter verdoemen. Wanneer Christus is ingetreden in het hart, intredienst van die gezegende borg, dan is mijn leven tot bestemming gekomen. Dan krijgt het zin, grond, toekomst, licht en leven om er voor hem alleen te zijn. Dat is de vreugde van de kerk. Heren, in wie ik al mijn blijdschap vind, al mijn blijdschap in God alleen. Buiten God droefenis, een eeuwige ellende. in God blijdschap en eeuwig vermaak en genieting. Ja, en dat is dan het leven. En dat is het keurmerk van de Heilige Geest, geliefde. Dat is het keurmerk alleen dat straks zal beslissen als God gaat. Gekeurd door God, gestempeld door God. Welk stempel dan? Want elke eigenaar stempelt zijn eigendom. Dit is het keurmerk van de kerk. Soli Deo Gloria. Gode alleen de eer. Dan is dit het leven. Dan is dit het sterven. Dan is dit de eeuwigheid. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof hem vroeg in de spa. Oh, dan wordt de wereld ook uitgenodigd. De wereld hoor en volgt mijn zangen. Met amen, amen. Kom gemeente, laten we dat zingen. Het mocht zijn met een vernieuwd gemoed. Het laatste vers van 72. Psalm 72 vers 11. Gegeven heeft. Dan zal het erop aankomen of ik dat uur van sterven mag weten van die enige troost, eigendom te zijn van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Duivel, zegt dan Gods kind, volkomen betaald. Er is geen openstaande schuld meer. Volkomen betaald. Alle heerschappij van de duivel verlost. Geen zeggenschap meer over mij. Uw wil is mij gekruisigd. Enige troost. Andere troost is er niet. En we mochten nog eens de grond verliezen uit al die andere zaken waar wij zo menigmaal op bouwen. Voor het tijdelijk, voor het eeuwig. De grond uit alles verliezen. Waar we het nu op kunnen houden, onze gezondheid in dit leven. De kracht van ons lichaam. Maar ook als het gaat om geestelijke zaken, dat we niet kunnen rusten en overtuigen. In onze armoe en gebrek, dan kan de grond nooit zijn, dat staat hier ook niet. Mijn enige troost in leven en sterven is niet dat ik indruk heb van dood en eeuwigheid. Mijn enige troost in leven en sterven is niet dat ik enigmate zicht heb gekregen op die gezegende Christus. De enige troost is dat hij gekomen is. Mij tot de zijne heeft gemaakt. En al zijn gaven heeft geschonken. Eerst de persoon. En dan de gave, onthoudt u dat. En nooit de gave buiten de persoon. Dat kan niet. Geef mij Jezus. En met hem alle dingen. Zijn enige troost. Geliefde wordt geschonken. Dat wordt nou allemaal geschonken. Aan des doods schuldigen. Maar het wonder wordt nog groot. Hij schenkt niet alleen uit goedheid zonder pijn het zalig eeuwig leven. Hij bewaart ook de mens bij wat hij heeft ontvangen. Ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gewijd. God bewaart zijn kerk. En ook daarvan getuigt de Heidelberger die dierbare woorden. Als er verder staat opgetekend in de beantwoording van die eerste vraag. En alzo bewaart. Alzo bewaart. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Geliefden, we hebben kort gesproken over de verlossing en de zoon. En nu wat minder uitgebreid. Het is altijd te kort hoor. Het is altijd te kort, weet u dat. Van de bewaring en de vader. O zo bewaard. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders. O wat een wonder. De kerk heeft ook een vader gekregen. Want we zeiden het. In het uur der liefde is het geven en nemen van ene kant. Hij geeft zichzelf. En hij geeft de liefde. Hij herstelt in de gemeenschap. Hij schenkt zijn geest. En hij neemt de ziel. En daarop volgt van de andere kant ook geven en nemen. Dan geeft die ziel zichzelf vrijwillig over. Aan Christus, ik ben de uwe. En dan neemt hij met de hand des geloofs die geschonken is al die zegeningen, maar de persoon allereerst aan. Met een waar geloof omhelst hij Christus en ontvangt al zijn weldaden. Ontvangt hij ook de gemeenschap met God. En dan wordt hij teruggebracht, nu gereinigd van de zonde. Gewassen in het bloed. Geheiligd door de geest, is hij nu gepast voorwerp om weer te mogen delen in de gemeenschap met de drie enige God. Zo krijgt hij ook een vader. Al is dat wel een aparte daad die God voltrekt om een kind van het vaderlijke ook te overtuigen. Hij krijgt een vader om Christus wil. Ik ben eerst de bruid van de zoon en dan het kind van de vader. Want de zoon stelt de bruid voor. En dan neemt de vader de bruid aan tot kind. En spreekt vrij. Dan krijgt hij een hemelse vader. En nou is dat de bewaring. Dat Christus zijn kerk zo duur gekocht. Nooit meer zal overgeven aan het woedend gedierte. Nooit meer terug in de klauwen van de helhond. Wat is die kerk er wel eens bang voor hoor. Met David ook zal één deze dagen nog omkomen door het zwaard van Saul. Met de belofte op de zak nog denken om te komen. Oh, wat kan benauwd zijn. En dan moet Christus zelf weer verzekeren van de hemel. Anders heb ik geen rust hoor. Dat het toch waar is. Dan moet die kerk iedere keer weer horen uit de mond des Heren. Niet van u. U bent lief en goed. U meent het best. Ik geloof het. Echt. Maar daar heb ik niks aan. En daar kan ik het ook niet meemaken. Ik moet van hem horen. Dat toch waar is. Iedere keer. Als een menigmaal op de worsteling van de kerk op die plaatsen mogen komen. Om het weer eens van God te mogen weten. Heren. Ben ik nou uw kind? Zeg het nog eens een keer. Spreek tot mijn ziel in haar geween. En zeg tot haar. Ik ben uw heil alleen. Ze zijn hersteld in Gods gunst en gemeenschap. Wat is dat ontzaglijk groot. Hè? Als je een vader mag hebben. Die nou zo zorgt. Dat nou niet een haar van je hoofd vallen kan. Zonder zijn wil. Dat betekent hij regeert zijn kinderen volkomen. En er gaat niets buiten hem om. Ze kunnen Gods kind nooit beschadigen. Ze kunnen nooit iets nemen. Daar staat God nou zelf voor in. Zo ver reikt zijn zorg nog in haar van je hoofd. Zo ver gaat zijn tere liefde. Hij bewaakt zijn oogappel. Dat is zijn kind toch. Duur gekocht met het bloed van zijn zoon. De Godmens, dus bloed van oneindige waarde. Zo zuinig. Zo teer als de oogappel. Zo zorgt hij ervoor. Dan kan er niks gebeuren buiten de wil. Als de kerk dat weer eens mag weten, dan zeggen ze nu treed ik rustig aan. Ja, betreed in Effenbach. Ja, daar ligt alles vlak. Alles te rond. Oh, dat kan blijven hoor. Dan is er ruim, oh dat is zo ruim. Voorsmaakje van de hemel. Van die eeuwige ruimte waar Gods kerk zal komen, geliefde. Zo worden ze bewaakt. Door geen haren van hun hoofd. En de zaligheid kunnen ze nooit meer verliezen. Ook dat alle dingen zelfs mee moet werken tot mijn zaligheid. Nee, die zaligheid die kunnen ze niet meer kwijtraken. Daarom zegt Johannes in 1 Johannes 5 ook, dat Gods kinderen nooit de zonde tot de dood kunnen doen. Die kunnen niet meer verloren gaan. Waarom dan niet? O, die zaligheid, die kan de duivel nooit meer wegroven. Die kan ik nooit meer verzondigen. En die kan God nooit meer terugnemen. Kan God dat niet? Nee, dat kan die niet. Nee, dat kan die nooit meer. Nee, dat kan God niet meer. God kan alles, maar hij kan niet zijn gegeven woord terugnemen. Dat kan hij niet. Hij heeft gezworen bij zijn heiligheid. Gij zijt mijn volk. Dat zei mij de watere Noachs. Hij heeft het gezworen. En hij is geen mens dat hij liegen kan. Hij is onveranderlijk in zijn voornemen, in de uitvoering van dat voornemen. Al wat mijn lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken. Van eeuwigheid verkoren. God kan van zijn kerk niet af. Hij heeft het gezworen. En hij heeft zijn kerk gegraveerd in zijn beide handpalmen. Daar kan die kerk nooit meer uit. Uw muren zijn bestendig voor mij. Een troost. Enige troost in leven en sterven. Verlost. Door het bloed. Verlost uit de heerschappij. En ook bij die verlossing bewaard. Nog een nagelschapseltje zal erachter blijven in de handen van de hellevorst. En de ziel kan niet meer verloren gaan. En al wat tegen mij is, en er is zoveel tegen mij, ik ben zelf mijn grootste tegenstander nog steeds, moet nog medewerken ten goede ook. O, de Heer hangt zo over gewicht aan de klok van zijn kerk. Anders loopt die klok niet, daar moet gewicht aan hangen. Nee, dat zeg ik zo, maar als ze wat komt, dan kan een mens niet veel hebben. En dan moet hij ook weer ingewonnen worden voor die slagen. Dan moet hij weer de honing aan de hoede kussen. En dat gaat niet vanzelf. Dat is iedere keer weer in strijd en worsteling. Als de slagen vallen, als liefdepanden worden weggenomen. Als het werk je ontvalt. Als er gezegd moet worden, alles is tegen mij. Naomi zegt het, de hand des Heer is tegen mij. Alles is tegen mij. Maar dan moet er nou geleerd worden dat de drukking van de melk brengt de boter voort. Die boter komt er niet vanzelf, dan moet er heel wat gebeuren. En zo moet nou alles medewerken. En God slaat, al zien ze dat niet, zijn kinderen door die tuftering dichter naar hem toe. Dichter naar hem toe, dichter naar hem toe. Dan kruipt die kerk weer, wenend en schreeuwend naar God. Om weer op zijn schoot te mogen zitten. Om weer eens een ogenblik vertroeteld te mogen worden. Om weer die troost met dadelijkheid in het hart te gevoelen. Vertroost mijn ziel en haar gemeen. Bewaard. Dat is een hemelse God die zijn kerk bewaakt, geliefde. Alles doet medewerken ten goede. Degenen die van eeuwigheid verkoren zijn en naar zijn voornemen geroepen zijn. Naar zijn voornemen geroepen zijn, die zijn geroepen. Uit de duisternis tot God wonderbaar ligt. En die kunnen nooit meer in de duisternis ten onder gaan, geliefde. Dat ligt zo vast in dat eeuwig welbehagen God. Daar gaat de kerk ook van zingen. Nog meer, ja. De catechismus kan niet ophouden. Er is zoveel. Soms is het maar uitpakken. Soms is het maar uitpakken. Zoveel, zoveel. Dan zegt David, mijn beker vloeit over. Want hij verzekert ook nog. Door zijn geest zie daar het werk van de Zoon in de verlossing. De bewaring des Vaders en de verzekering des Geestes. En ook nog door zijn Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekerd. Verzekerd. Nee, dan heeft u geen aanvullende verzekering meer nodig hoor. Verzekerd. Door zijn geest. Van het eeuwige leven. Wat is dat? Dat ik even in de hemel mag zijn, ja zeker. Dat ik even bij God in de hemel mag zijn. Ja, want anders is het geen hemel als God er niet is. Daar verzekert hij mij van. Niet alleen van de vergevende zonde. Voelt genau wat een apostel der liefde bedoelt. Als hij mag zeggen namens zijn God, wij weten. Ja kijk, ik voel dat ook wel, gemeente. Ik voel dat ook wel wat meerdere van u misschien ook voelen. Zeggen, ja, maar dat is toch zo hoog, hè. Wij weten. Klinkt bijna hoogmoedig. Het is dat Johannes het zegt. Ja, ja, ja. Het is dat Johannes het zegt, maar dat is maar niet eens een hoge stand in het geestelijk leven, wat een enkele keer zo deze of gene te beurt. Want nee, dan zegt een apostel zo heel duidelijk, wij weten. Maar God is geen lamp van uiterste duisternis. Wij weten door de geest. Wat ons van God geschonken is, zou een ziel dat niet weten? Wordt een mens dan in zijn slaap bekeerd en hij weet het niet? Nee, nergens in de Bijbel kunt u dat lezen. Wel, hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Maar ze zijn er wel zelf bij. Wat ons van God geschonken is, wij weten. God laat zijn kinderen niet in het ongewisse. Zou ik zeggen en niet doen? En als hij tot mijn ziel gesproken heeft, zou het dan niet waar zijn? Het is dat bittere ongeloof, dat vervloekte ongeloof, dat altijd God tot leugenaar maakt en zijn weldaden betwist. De duivel poort aan. Ik weet het, maar is dat dan een excuus? Maar dit is zeker, geliefde. Job zegt het toch ook. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Job komt ook niet met een misschientje. Dat volk kan het niet met een misschientje. Zijn we dan toch weer Rooms geworden? Je kunt het nooit weten. Bijzondere, aparte openbaring voor nodig. Nee. Als Christus komt met zijn weldaden, dat bezoek, dat vergeet een mens. Nooit meer. De uitlading van zijn liefde bevestigen keer op keer. Heer, en dan weet hij toch van mij af. Gaat er niet door 1000 doden in? Jazeker, 1000 doden, 1000 angsten kwellen mijn hart. Maar God is nogmaals gezegd, geen lam van de uiterste duisternis. Maar het is mijn verdorven natuur die God altijd mistrouwt. Maar reken dat God niet toe. Ween dat maar eens uit. Allemaal ongeloof. Verdenken. Toegeven aan de zwakheden. U niet in erkentenis houden. Hier staat het. Dan komt de geest, onze geest, te hulp. Want de getuigt die geest dan. De getuigt de geest met onze geest dat wij kinderen God zijn. Daarom zei ik zo even, ik moet het wel van God horen. En dan gaat met zulke krachtige overtuiging gepaard, geliefd. Maar goed, van heel de wereld, gij hebt geen deel aan God. Dan mag die ziel toch zeggen, in Christus meer dan overwinnaar. Dit weet ik, God zal mij niet begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dat zijn de oefeningen van het geloof. Wanneer God weer vaardig wordt over de ziel. Daar zeg ik erbij hoor. Ja. Waarom mij ook hij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. De hemel moet de derven. De hel moet de erven. En door genade de hemel beërven. En de hel derven. Dat is wonder, geliefde. Dat is wonder. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Geliefde, en als laatste, laat ons afsluiten. Van harte willig en bereid maakt om hem, dat is voor hem, voortaan te leven. We hebben dat zo even nog gezongen. In de tussenzang, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Daar gaat het om. Daar loopt het op uit. Daar zal het ook eeuwig in uitmonden. Als straks mijn mond hier op aarde gesloten wordt. Mijn ogen gesloten. Wacht. Dan zullen ze zich Gods kind direct weer open gaan. Mijn ogen en zullen de koning aanschouwen als een heerlijkheid. En mijn mond zal zich openen en eeuwig zijn lof uitgalmen. Dat heeft hij beloofd. En dan zal het gebeuren. Maar dat begint hier al. Dat begint hier al. Want zeiden we. Kinderen, weet je het nog? Zo zijn we begonnen. Er moet wat gebeuren. Ik moet een nieuw hart. Dat klopt van Gods liefde. En als ik dat ontvangen heb. In de vereniging met die zoete Emmanuel Jezus Christus. Dan is dit ook de gewilligheid en de bereidwilligheid van het hart. Om voor hem te leven. Wat doet hij nog op aarde? Ik weet het soms ook niet meer. Maar dan denk ik, ja toch, voor hem nog te leven. Hier en straks eeuwig. Dat is de enige zin van het leven om er voor God te zijn. Om in de liefde gehuisvest te wezen. Om in de liefde eeuwig te mogen wonen. Om voor hem te leven. Ze hebben leven, ze hebben sterven. Wij zijn des Heeren. Dat gij Paulus ook met deze woorden zegt. Zij dat we eten, zij dat we drinken. Dat het alles zijn tot eer van God. In uw tempel, kinderen Gods, wonende, zult gij ook tempeldienst verrichten. Die liefdedienst, die liefdedienst. Voortaan voor hem te leven. Wat is dat? Sterven en opstaan. Weet u toch? Sterven, dat is braken en breken. Braken, de zonde uitbraken. En breken met de wereld. En dat is opstaan, dat is omhelzen en goedkeuren. Omhelzen God en Christus en goedkeuren. Zijn weg, zijn werk, zijn zoon. Alles. Van God goedkeuren. Geliefde. Weg. Werk. Alles goedkeuren. Omhelzen. En beminnen. Breken. En bouwen. Voor hem te leven. Gewillig. Die wil is vernieuwd, ja. Het goede dat ik wil, weet u. Maar er staat ook wat bij van harte. Niet alleen de wil. Maar alles wordt in de waarachtige bekering meegenomen, hoor. Alles. Ogen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. De handen, mijn been met opgeheven handen. En ook de voeten. Om een smalle weg te leven. Als God de mens bekeert, dan wordt alles meebekeerd. Hij gaat alles meedoen. In de lof, in de dank en de aanbidding. Om voor hem te leven. Dan wordt het leven één groot loflied. En in dat loflied zingen ook mijn voeten en mijn handen zingt alles mee. Alles wordt een loflied. Op de trouw en goedheid van de Heer. Op zijn eeuwige genade in Christus. Hier begint dat loflied stamelend. Lijkt een ogenblik in het uur van sterven af te breken. Om dan voluit te worden gedaan. Wat de ziel hier al als de liefste werkzaamheid heeft mogen leren kennen. Dat loflied aanheffen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij het hebt gedaan. Het begint hier. Hier begint het nieuwe leven. Wat is dat? Een plantje. Een plantje geworteld in Christus. Gevoed door de liefde. Om te bloeien tot eer van God. Hier nog een lelie der dalen. Maar straks samen met al die lelies. Daar. Met de roos van Salom. In eeuwige liefde. En gemeenschap. Amen. Laten wij eindigen. Heren. Zo mochten we door uw goedheid en trouw opnieuw bepaald worden bij het hart van het evangelie, de inzet van de catechismus, het troostuk van de kerk, enige troost, ander troost is er niet. En Heer, nou bidden wij u, u kent toch ook de verzuchtingen van ons hart, dat de ganse gemeente bedroefd naar huis zal gaan. Omdat die ganse gemeente, jong en oud, ook de plek zou vormen waar gij uw troost gaat uitgieten. Een gemeente die bedouwd wordt met hemelse vertroosting. De gemeente is een plaats waar gegoten wordt, genade op genade uitgegoten wordt, op een amechtig erfdeel, dat in zichzelf geen leven heeft, alleen dood en hel, maar dat leeft van de uitvloeien van uw liefde in Christus. En droefheid naar God, die gaat hier toch niet over, Heer. Die gaat toch pas over als ze sterven. Staat er bij Jesaja, dan zal droefenis wegvluchten en zal uw ziel gekroond worden met vreugde en blijdschap. Ach, Heere, wilt ge zo nog werken? Geef toch die droefheid. Geef toch dat gebogen zijn. Dat eerste stuk. We mochten er iets van zeggen. Dat we onze lende gaan gevoelen. Maar ook hoe daar die intree komt. Die intree van Christus. De verlossing. In het bloed van uw Zoon. Heer, om dan het loflied te mogen aanvangen wat geen einde zal hebben. Leer ons die stukken, zoals het al uw volk leert, ordentelijk de zonde voor ogen stellen. Maar ook als het hemels uurwerk de tijd van de verlossing aanwijst, intree doen in de harten van uw keurlingen. Heere, gedenk ons zo allen te samen. Geef de kinderen, de ouders, dat nieuwe hartje, dat klopt van Gods liefde. En werpt u toch weg dat oude vervloekte hart, dat nooit anders doet dan uw misnoegen opwekken. De zonde omhelzen als een zoete beet op de tong smaken. We zullen eraan sterven. Aan de zonde, we zullen eraan sterven. Want zonde is vergif en het kost ons het leven. Eén antidote, één tegengif. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Schenk het nog om Jezus wil. Amen. Zullen we nog zingen, 35 vers 1. Twist met mijn twisters hemel, Heer, ga mijn bestrijdere tocht een keer. En wat daar verder volgt, in het eerste vers van Psalm 5. Neigt dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.